We openen vanmorgen Gods heilig en onfeilbaar woord in het boek Handelingen. En we lezen met elkaar Handelingen 8 vanaf vers 26 tot en met het einde. De schriftlezing die we u noemden Handelingen 8 vanaf vers 26 tot en met vers 40.
En een engel des Heren sprak tot Filippus, zeggende: sta op en ga heen tegen het zuiden, op den weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. En hij stond op en ging heen. En ziet, een moorman, een kameling en een machtig heer van Kandasee, de koningin der Mooren, die over al haar schat was, welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem. En hij keerde wederom en zat op zijn wagen en las den profeet Jesaja. En de geest zeide tot Filippus: ga toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep toe en hoorde hem den profeet Jesaja lezen en zeide: verstaat gij ook hetgeen gij leest? En hij zeide: hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand op onderricht? En hij bad Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. En de plaats der schriftuur die hij las was deze: hij is gelijk een schaap ter slachting geleid, en gelijk een lam stemmeloos is voor dien die het scheert, alzo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn geslacht verhalen? Want zijn leven wordt aan de aarde weggenomen. En de kameling antwoordde Filippus en zeide: ik bid u, van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en, beginnende van diezelfde schrift, verkondigde hem Jezus. En als zij over de weg reisden, kwamen zij aan een zeker water. En de kameling zeide: zie daar, water. Wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: indien gij van ganse harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordde en zeide: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij gebood den wagen stil te houden, en zij daalden beiden af in het water, zo Filippus als de kameling. En hij doopte hem. En toen zij uit het water opgekomen, nam de geest des Heren Filippus weg. En de kameling zag hem niet meer, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd gevonden te Azoren, de Azoten, en het land doorgaande verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij te Caesarea kwam.
Geliefde gemeente, het was in 2012 dat mevrouw en ik een bezoek brachten aan Costa Rica en Panama. Een reis hebben we daar naartoe gemaakt en op enig moment gingen we samen met een gids het oerwoud in. De jungle, jongens en meisjes. En de gids nam ons mee en gidste letterlijk. Hij wees de weg door dat oerwoud, door dat regenwoud. Maar op sommige momenten legde hij ook zaken uit en liet hij licht werpen op dingen die wij zagen in dat oerwoud, waar we eigenlijk helemaal geen oog voor hadden. Ik kan me nog herinneren dat hij op enig moment halt hield bij een boom en hij vroeg ons wat we zagen. Wij zagen een stuk boomschors, dachten we. Nee, zei hij, kijk eens goed. Op die boomschors bleek een bijzondere kikkersoort te zitten. Helemaal goed gecamoufleerd, je zag hem bijna niet, kinderen. Zo gidste die gids ons door het oerwoud en gaf hij ons eigenlijk onderwijs, terwijl we met hem opliepen. Wel aan dat voorval uit ons persoonlijk leven moest ik denken toen de stof in de achterliggende dagen werd overdacht, de stof die vanmorgen voor ligt. Want Filippus, hij stelt de vraag aan de kamerling: verstaat u ook wat u leest? Begrijpt u ook wat u leest? Begrijpt u het echt? En dan zegt de kamerling: hoe zou ik het kunnen, zo iemand mij niet onderricht, zo iemand mij niet onderwijst? En dan staat er eigenlijk een woordje wat betekent gidsen. Hoe zou ik het kunnen begrijpen als ik geen gids heb? Dat zijn de woorden van de kamerling. Die staan in een breder verband en daarom hebben we ook met elkaar gelezen Handelingen 8 vanaf vers 26 tot en met vers 40. En het gedeelte dat we met de hulp van de Heer willen overdenken vanmorgen is Handelingen 8 vanaf vers 26 tot en met vers 39. De geschiedenis dus van de kamerling. En zullen we die woorden dan ook maar boven schrijven vanmorgen. De kamerling van Candace. De kamerling van Candace. Drie kernwoorden. We zien hem allereerst als kamerling, vers 26 en vers 27. In onze tweede gedachte zien we hem als leerling, vers 28 tot en met vers 35. En tot slot als dopeling, vers 36 tot en met vers 39. Dus we letten vanmorgen op de geschiedenis van de kamerling van Candace. Dat is dan ook het thema van de verkondiging. Drie gedachten: kamerling, leerling, dopeling. We hebben tijdens de bediening van het Heilige Avondmaal stilgestaan bij het boek Hooglied. Dat laten we nu weer achter ons en we willen nu de draad weer opnemen van het boek Handelingen. Daar willen we de komende weken ook bij stilstaan als de Heer ons het leven geeft. De laatste keer toen we stilstonden bij het boek Handelingen hebben we gezien hoe Stefanus, een van de eerste diakenen, op een gruwelijke manier om het leven is gekomen, iets buiten de stadspoort van Jeruzalem. Hij werd gestenigd. We hebben niet gelezen dat er een van die stenen in het water terecht is gekomen. Maar ik wil u wel vragen om in gedachten dat beeld voor u te nemen. Een steen die valt in het water. Dan zien we namelijk allemaal kringen, allemaal cirkels verschijnen. Wel, dat beeld moet u even in gedachten houden. De Heer Jezus, toen hij rondging op aarde, heeft allereerst het evangelie gebracht aan Israël, aan de Joden. Dat is de eerste cirkel, de eerste kring. Op de Pinksterdag zijn we er getuigen van geweest hoe er Joden van verschillende kanten van de wereld zijn toegestroomd naar Jeruzalem. Ze hebben daar het evangelie gehoord. Dat is de tweede cirkel. Het wordt al wijder, dat merkt u wel. We lezen aan het begin van Handelingen 8 dat Filippus spreekt tot de Samaritanen. Weer een wijdere cirkel. En nu zo meteen mag het evangelie ook verkondigd worden aan een Moorman. Een man uit Ethiopië. Dat is de volgende cirkel. En laten we dan ook maar kijken hoe Lucas dat woorden geeft. Wanneer het evangelie verkondigd wordt vanmorgen aan een heiden. Die nog verder weg staat van Israël. Die zich nog verder weg bevindt van het volk der Joden. Vers 26. En een engel des Heren sprak tot Filippus, zeggende: sta op, ga heen tegen het zuiden, op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza. Filippus krijgt bezoek van een engel van de Heren. Een engel, een boodschapper. En die engel geeft Filippus de opdracht om op weg te gaan naar Gaza. Daar zal Filippus zometeen een kamerling ontmoeten en aan hem zal hij het evangelie moeten verkondigen. Let wel, ouderen en jongeren, dat doet die engel niet. Die engel geeft opdracht aan Filippus, maar het is Filippus die op weg moet gaan. Het is ook Filippus die het woord moet verkondigen, die het woord van de Heer moet doorgeven. Dat doet die engel niet. Geliefde doopouders, pas het meteen maar toe aan het begin van de preek. De Heere God laat jullie kinderen niet opvoeden door een engel. Die opdracht krijgen jullie vanmorgen. Die opdracht hebben jullie al gekregen van de Heere. De woorden die ik nu spreek worden door jullie predikant uitgesproken. De Heere gebruikt vanmorgen ook geen engel. Ook al mag ik wel een boodschapper van de Heere zijn en namens de Heere. En wanneer jullie kinderen groter worden en ze mogen naar school gaan en naar de zondagschool gaan, ook dan staat er geen engel voor de klas. De Heere wil gebruik maken van mensen, feilbare mensen, eenvoudige mensen, zondige mensen, gebrekkige mensen. Maar dat is de weg die de Heere kiest. Filippus mag het woord gaan brengen. Maar Filippus moet daarvoor, dat hebben we gelezen in vers 26, wel afdalen naar het zuiden. Ja, hij is inderdaad bij de Samaritanen geweest. Daar heeft hij het woord ook verkondigd. En gemeente, dat heeft vrucht gedragen. Rijke vrucht. Wanneer u de eerste versen van Handelingen 8 voor uzelf zou lezen, en doet u dat straks, dan zult u zien dat er eigenlijk in Samaria een opwekking heeft plaatsgevonden. Het geloof heeft harten geraakt, heeft harten getroffen, er is blijdschap ontstaan. Er is als het ware een gemeente gegroeid en gebloeid, zo mogen we het zien. Daar ging zo'n groot gerucht vanuit dat zelfs de apostelen uit Jeruzalem polshoogte zijn gaan nemen van wat gebeurt daar in Samaria. Het woord dat Filippus heeft gebracht draagt rijke en grote vrucht. En nu wordt diezelfde Filippus geroepen om af te dalen naar het zuiden en op weg te gaan naar Gaza via een woeste weg. Ja, een woeste weg, want Gaza was 96 voor Christus verwoest. Sindsdien gingen er niet zoveel mensen meer over die weg naar Gaza. Het was begroeid, die weg was woest. En nu moet Filippus dat gebied, dat rijk geestelijke gebied, achter zich laten om af te dalen naar Gaza. Ik kan me levendig voorstellen, nu misschien ook wel, dat Filippus zou zeggen tegen de Heere God, ja Heere, met eerbied gesproken, maar moet ik dit prachtige gebied nu achter mij laten? Ik heb hier zo'n rijke vrucht op mijn arbeid. Ik heb zo'n rijke vrucht op de bediening van het woord. Vraagt u nu echt dat er wel hier een geestelijke opwekking gaande is, dat ik moet afdalen naar het zuiden en dat ik... Vraagt u nu echt dat ik naar die wildernis moet, daar in die woestenij? Voor wie moet ik het woord daar brengen? Voor de schorpioenen, voor de slangen, voor het wild gedier? Aan wie moet ik het woord daar... En bovendien, er zijn toch apostelen genoeg in Jeruzalem? Zij hebben toch ook het zendingsbevel gekregen? Moet ik dat nu doen? Kan ik niet wat langer dienen waar ik nu dien? Gemeente, misschien herkent u deze vragen wel. Waarom moet Filippus, terwijl hij zo'n rijke bediening heeft, weg uit Samaria en afdalen naar een woeste weg? Waarom werd Stefanus in de kracht van zijn bediening gestenigd? Waarom moet Johannes verbannen worden naar Patmos? En waarom kost het Johannes de Doper het hoofd? En wat dichterbij, waarom kon die ene predikant niet wat langer blijven? Waarom werd die dienstknecht van de Heere zo vroeg weggenomen uit zijn leven? En waarom mocht die ene moeder niet wat langer blijven bij haar gezin? En waarom nam de Heere die ene vader zo vroeg weg uit het aardse leven? De Heere zegt, mijn wegen zijn niet uw wegen. Mijn gedachten zijn niet uw gedachten. Nee, want mijn gedachten zijn zoveel hoger dan uw gedachten. Mijn wegen zoveel hoger dan de mijne, dan de uwe. De Heere geef ons, gemeente, met Filippus te buigen voor zijn woord. Want we lezen namelijk niet dat Filippus ook maar enig weerwoord heeft. Hij is gehoorzaam. Want ik lees in 27e vers, hij stond op en gaat heen. En dan worden we bepaald bij een Moorman. Er staat in vers 27 in de grondtaal een Ethiops, dat is een Ethiopier. Wij zouden Ethiopië aanwijzen op de kaart op een andere plek dan wat Lucas zou doen in zijn tijd. Meneer Lucas hier schrijft over een Ethiops, dan moeten we denken aan dat grote land dat zich bevond onder Egypte. Dat was een enorm groot gebied, het valt min of meer samen met het huidige Soedan. Wel, daar is een man van afkomstig, het is ook terecht vertaald met Moorman, want we geloven ook dat deze man een donkere huidskleur heeft gehad. En behalve dat deze man afgetekend wordt als een Moorman, wordt hij ook omschreven als een kamerling, een eneug. Dat betekent dat het wel een man is, maar dat hij in de meest diepe zin van het woord eigenlijk geen man meer is. Hij is namelijk ontmand. U weet wellicht dat het vaker gebeurde omdat zo'n man vaak gesteld was over het harem, over de harem van een koning of koningin. De harem van een koning moet ik zeggen. En wanneer dan zo iemand gesteld was over die harem, zo'n grote groep vrouwen, kon zo iemand een bedreiging vormen voor de koning. Hij kon zelfs nageslacht verwekken bij een van die vrouwen. En om dat te voorkomen zorgden die koningen er vaak voor dat hij ontmand werd. Wel, deze man, daarbij heeft dat ook plaatsgevonden. Hij is waarschijnlijk gesteld over de harem, dat kan. Maar in ieder geval is hij gesteld, zo lezen we ook in vers 27, over de financiën. Over de schat van de koningin van de Moren. Candace is haar naam. Wij zouden deze man kunnen noemen een minister van financiën of een directeur financiën. Een man met grote verantwoordelijkheid die gaat over de schat van de koningin. U moet weten dat in Ethiopië, toenmalige Ethiopië, vaak een koningin op de troon zat. Zij regeerde. Zij heeft een schat. Zij heeft een grote schat. En deze kamerling heeft zoveel verantwoordelijkheid gekregen, is kennelijk zo betrouwbaar geweest, dat hij over die schat van deze koningin is gesteld. De naam van de koningin, dat is nog goed om daarop te wijzen, is Candace. U kunt het vergelijken met farao. Het is een titel. Niet een echte naam, maar een titel die gegeven wordt aan deze koningin. Wat komt deze kamerling doen? Waarom is deze kamerling op weg? Waarom zien we hem hier in gedachten op zijn wagen onderweg? Wel, hij is gekomen om aan te bidden in Jeruzalem. Dat heeft deze man zo 5 maanden reistijd gekost. Zo'n 2000 kilometer. Om vanaf Ethiopië naar Jeruzalem te gaan. En nu zien we hem in gedachten weer teruggaan. Wat heeft hij gedaan? Inderdaad, God aanbidden. Wat moeten we daaronder verstaan? Dat is heel lastig woorden geven, want we weten het niet. Het kan zijn dat deze man een Jodengenoot is geweest, dat hij al sympathiseerde met de Joden. Maar wanneer we het verband goed op ons laten inwerken, dan ligt dat niet voor de hand. Hij stelt vragen over de profetie van Jesaja. We laten het rusten, gemeente. We laten het rusten. Maar duidelijk is wel aan het eind van onze eerste gedachte dat deze kamerling van Candace die hele grote reis ervoor over heeft gehad om de God van Israël te zoeken. En dan moeten we ons ook nog goed bedenken dat hij niet in de tempel mocht komen. Deuteronomium schrijft dat heel duidelijk voor, dat iemand die ontmand is, die niet echt meer man is, niet in de tempel van de Heere mag komen. Verboden toegang, jongens en meisjes. Verboden toegang voor deze man. We gaan wat lijnen trekken. Wat brengt deze man in Jeruzalem? Het enige wat we daarvan kunnen zeggen, gemeente, dat is dat de Heilige Geest deze man in beweging heeft gebracht. In het leven van deze man is waar geworden. Zij komen aan door het goddelijk licht geleid. Deze man komt naar Israël toe om de God van Israël te aanbidden. En de vraag komt naar ons allen toe vanmorgen. Bent u al op weg gegaan naar de onbekende God? Heeft de Heilige Geest in uw leven gewerkt, zodat u ook ging verlangen en uitzien naar de God van Israël? En dan kan het wel eens zo zijn dat die God waar u zoveel van heeft gehoord in de kerk, toch voor u altijd nog een onbekende God is gebleven. Dat u ten diepste niet weet wie hij is, omdat u hem ten diepste niet kent. U staat er nog buiten. U leeft nog niet met hem. U leeft nog zonder hem. Maar heeft de Heilige Geest nu door zijn krachtige werking daar iets van laten zien, dat u op zoek bent gegaan naar die onbekende God en dat u het misschien wel heeft mogen uitroepen: o, mijn ziel dorst naar de Heere. Dat u een betrekking kreeg op die God, dat u een betrekking kreeg op de Heere. Dat er kwam een droefheid naar God over de zonde. Ja, over de zonde. Daarover ging het net heel nadrukkelijk in het doopformulier. Reinigmaking van zonde. Mocht de Heilige Geest ons daaraan ontdekken en dat we van daaruit op weg mochten gaan en mochten gaan zoeken, mochten gaan verlangen naar die God die leeft en aan uw ziel het leven geeft. Maar we eindigen niet in de mens aan het eind van onze eerste gedachte. Filippus, hij laat Samaria achter om zometeen het woord te verkondigen aan die ene kamerling. Daar zie ik het beeld in van Christus. Heeft de Heer Jezus zelf niet bij het beeld van een gelijkenis gezegd dat hij de goede herder is, 99 schapen achter zich laat om dat ene verloren schaap te zoeken? Ja, zitten er nog verloren schapen vanmorgen in de kerk? Zijn ze er inderdaad die gebukt gaan onder zonde? Zijn er die gebukt gaan onder een hemelhoge schuld, die het inderdaad moeten zeggen: ik ben vanmorgen dat verloren schaap? De Heer Jezus zegt het vanmorgen: ik heb nog schapen die van deze stal niet zijn. Die moet ik ook toebrengen. Zijn roepstem klinkt vanmorgen: kom tot mij. Wend u naar mij toe en word behouden, alle gij einde der aarde. De stem van de goede herder, hij roept, hij laat zijn stem ook vanmorgen weer horen. Kamerling, onze tweede gedachte, leerling. Die kamerling is dus op de terugweg vanuit Jeruzalem. Hij keert weder, zo zegt Lucas in vers 28. En hij leest de profeet Jesaja. Een rol was niet goedkoop, een boekrol. Was kostbaar materiaal. Omdat het kostbaar materiaal was, werd de ruimte op zo'n boekrol ook vaak maximaal benut. De woorden waren vaak dicht op elkaar geschreven. De letters stonden soms ook dicht op elkaar. En daarom is deze man al lezend onderweg en doet hij dat, zo zullen we zo meteen lezen, ook hardop. Hij leest hardop, zodat hij zich beter kan concentreren. Heeft deze man dan die boekrol van Jesaja kunnen lezen, zo vraagt u? Ja, want we hebben heel veel reden om aan te nemen dat hij hier de Septuaginta leest. De Griekse vertaling van het Oude Testament. De Septuaginta is in Egypte tot stand gekomen. Deze man komt uit een land dat onder Egypte ligt. Dus we nemen aan dat hij de Septuaginta heeft gelezen. Dat blijkt ook wel wanneer Jesaja zo meteen wordt geciteerd. Want die woorden uit de profetie van Jesaja zijn woorden uit de Septuagint. En wanneer we dan die kamerling weer in gedachten nemen, al lezend onderweg de boekrol van Jesaja, dan zien we dat de Heer zo werkt dat Filippus en die kamerling op het juiste moment op de juiste plaats samenkomen. Ik heb wel eens een opmerking gelezen: een echte Calvinist komt nooit te laat. Want Calvijn is de theoloog van de uitverkiezing, zeggen ze. En daarom komt een echte Calvinist nooit te laat. Nee, die gelooft in de voorzienigheid van de Heere. Die gelooft in de verkiezing. Wel ook hier, geliefde gemeente, Filippus en die kamerling, ze komen op het juiste tijdstip, op de juiste plaats, samen. En dan zegt de Heilige Geest op een bepaalde manier, hoe, dat weten we niet precies, voeg u bij deze wagen. Filippus, hier moet u zijn. Hiervoor bent u op deze woeste weg gebracht. Voeg u bij deze wagen. En dan moet u even lezen met mij wat dan de reacties van Filippus. Filippus loopt toe. Daar zit snelheid in. Kijk, Mozes heeft heel lang geweigerd de Heere gehoorzaam te zijn. En Jona ging de andere kant op. En ook Jeremia zei, ik ben jong, roept u alstublieft een ander. Maar Filippus hier door de goedheid van de Heere, hij loopt toe. Daar zit snelheid in. Daar wordt in de grondtaal een woord gebruikt waar inderdaad vaart in zit. Geliefde doopouders, de Heere zegt met eerbied gesproken vanmorgen ook tegen jullie, voeg u bij deze wagen. Ik zeg het maar heel eenvoudig omdat het een doopdienst is vanmorgen. Voeg u bij deze kinderwagen. Maar dan moet je wel vaart maken. Wanneer de Heere ons roept, doopouders, ouders, grootouders, wanneer de Heere ons roept om onze kinderen op te voeden in de vrezen van zijn naam, dan moeten we daar wel haast mee maken. Dan moeten we daar vroeg mee beginnen. Dan moeten we niet denken, geliefde doopouders, we wachten nog een paar jaar. Nee, nu moet je erbij zijn. Het vraagt haast. Hoe lang zijn ze onder onze hoede? Gemiddeld zo'n 20 jaar, onze kinderen. Haal daar de nachten bij af. Trek daar ook de schooluren van af. Wat blijft er dan netto over? Helemaal niet zo heel veel tijd om onze kinderen op te voeden. Netto niet. En daarom, geliefde gemeente, wanneer we kinderen van de Heere hebben gekregen, er is haast bij. We moeten toelopen. Niet uitstellen. De basis moet vroeg worden gelegd. De basis moet in de eerste tijd met name worden gelegd. En ik hoop daarom dat we het mogen toelopen met Filippus. We kunnen nog meer lezen en nog meer leren van Filippus, want hij hoort de profeet Jesaja klinken uit de mond van deze kameling. Dat herkent hij. Maar wacht even. Wanneer ik iets herken, moet ik het eerst kennen. Dat vatten we denk ik allemaal. Dus wanneer Filippus hier hoort dat de profetie van Jesaja gelezen wordt, dan betekent dat dat Filippus zo thuis is in Gods woord, dat hij dit herkent. Die woorden van Jesaja, die zijn hem niet onbekend. En omdat hij dat woord van Jesaja kent, kan hij zo meteen deze kameling onderwijzen. Kijk, ik dacht, dat is ook een mooie lijn vanmorgen, naar deze doopdienst. Wij moeten Gods woord kennen. Daar moeten we in doorkneed zijn. Dat moeten we grondig kennen. En dat betekent niet dat we alles moeten weten van het woord van de Heer, maar we moeten wel, geliefde gemeente, geliefde doopouders, thuis zijn in de schrift. Opdat we datgene kunnen doen wat Filippus zo meteen mag doen met de kameling. Wanneer we onderweg zijn, anderen onderwijzen. Zegt de Heer dat ook heel nadrukkelijk niet in Deuteronomium 6. Wanneer ge gaat over de weg, dat we dan ook onze kinderen moeten inscherpen. De woorden van de Heer. Filippus kan het zo meteen doen, omdat hij thuis is in Gods woord. Nog een les. Filippus zegt tegen de kameling, verstaat gij ook hetgeen gij leest? Begrijpt u wat u leest? En dan moeten we deze vraag niet opvatten als een soort spottende vraag van, begrijp jij eigenlijk wel wat je leest? Waar bent u nu mee bezig? Nee, dit is een vraag waar liefde in doorklinkt. Verstaat u ook wat u leest? Eigenlijk doet Filippus wat de Heer Jezus ook doet in Mattheüs 13. Wanneer Christus heeft gesproken over de parel van grote waarde, over de schat in de akker, over het visnet dat wordt uitgeworpen, dan zegt de Heer Jezus tegen zijn leerlingen, hebt u ook verstaan wat ik heb gezegd? Hebt u het begrepen? En in Johannes 13, na de voetwassing, dat Christus ook tegen zijn leerlingen zegt: hebt u begrepen wat ik u gedaan heb? Verstaat u hetgeen ik u gedaan heb? Wel, Filippus in het voetspoor van zijn meester zegt hier ook: begrijpt u wat u leest? Verstaat u wat u leest? Geliefde doopouders, stel ook maar heel veel vragen in het kader van de opvoeding. Vraag het maar. Begrijp je ook wat je leest? Ik hoop ook, jongens en meisjes, dat jullie ouders dat wel eens vragen. Begrijp je ook wat je leest? Begrijp je het echt? En daar voelen we ook wel aan, dan moeten we hen ook van een antwoord kunnen voorzien. Dan moeten we dus wel thuis zijn in de schrift, om hen mee te kunnen nemen in het woord van de Heere. En dan is het antwoord van de kamerling: hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? Hoe kan ik het nou begrijpen? Hoe kan ik het nu begrijpen als ik er niet in word onderwezen? Ook dit heb ik op me laten inwerken, gemeente, en dat trof mij. Want hier zit een kamerling uit een verheidens land, al lezende, en hij begrijpt het niet. Wij moeten dus met elkaar maar niet te snel zeggen: ik begrijp dat woord van de Heere niet. Ik vind het te moeilijk. Ik versta het niet. Ik zie het niet. Niet te snel zeggen, hoor. Wat u wel moet zeggen, dat is datgene wat de kamerling hier zegt. Hij bidt Filippus of Filippus toch niet bij hem komt zitten. Dat moeten we vragen, gemeente. En de vraag komt naar ons allen toe: hebben wij net als de kamerling een uitlegger nodig? Dat is een belangrijke vraag. Heb jij een uitlegger nodig? Komt u zondags naar de kerk en mag u het als het ware bidden: Heere, wilt u toch uw eigen woord openleggen voor mijn hart? En wilt u toch uw knechten gebruiken om uw woord uit te leggen en open te leggen? De kamerling bidt Filippus hier: geef me toch een uitlegger. En wat dan ook een mooie lijn is, ook in het kader van de opvoeding: Filippus komt bij hem zitten. Filippus komt naast hem zitten. Ook dat is in het kader van het gezinsleven. En wanneer we op een andere wijze kinderen mogen grootbrengen, een hele mooie lijn. Ze komen naast elkaar. Geliefde ouders, geliefde doopouders, we moeten naast ons kind komen. Niet boven ons kind, naast ons kind. Afdalen op het niveau van een kind. Dat betekent natuurlijk niet dat we op een kinderachtige manier over Gods woord moeten spreken. Dat wordt van ons niet gevraagd. Maar wel op het niveau van een kind. Naast elkaar. En dan leest de kamerling een gedeelte uit Jesaja wat eigenlijk niet kernachtiger had gekund. Ik heb niet meer de tijd, zie ik, om daar uitvoerig op in te gaan en op door te gaan. Maar hier wordt ons de Heer Jezus getekend als een schaap dat ter slachting wordt geleid. En dat heeft hij nu stil gedaan, zonder enig weerwoord. Ja, Jesaja tekent het op in hoofdstuk 53 als een lam dat stemmeloos is, dat stom is, dat zijn stem niet laat horen, dat niet gaat blaten terwijl het wordt geschoren. Wanneer we kinderen van de Heer hebben gekregen, dan zouden we het liefst een muurtje om onze kinderen heen bouwen. Toch, ouders? Maar nu is de Heere God zo goed dat hij zijn liefste kind, zijn enige kind, dat hij dat lieve kind wat hij had, heeft afgestaan aan een zondige wereld. En dat kind is nu als een lam naar de slachtbank geleid. En dat heeft het lam nu in alle stilte willen doen, gewillig en vrijwillig en moedwillig. Zo tekent Jesaja het werk van de Heere Jezus, hoe hij is afgedaald naar de wereld, hoe hij is afgedaald naar de aarde. Hij is naar de slachtbank geleid, naar de slachtbank, kruishout van Golgotha. Daar heeft hij zijn leven willen afleggen. Kijk, en dan vraagt de kamerling: gaat dit nu over Jesaja of Of gaat het over iemand anders? De Joden lezen het ook wel zo dat het over Israël gaat, over een Messias die nog mogelijk verwacht wordt. Maar wat Filippus nu mag doen, gemeente, Filippus mag hem nu wijzen op Christus. En daarbij heeft hij, dat mogen we echt aannemen, het hele Oude Testament, maar ook gebeurtenissen uit het Nieuwe Testament betrokken. Genesis 1 vers 1. Allereerste vers in de Bijbel. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. Dat kan nooit zonder Christus. Hij schiep door het woord. Het laatste vers in de Bijbel. De genade van de Heer Jezus Christus zij met u allen. Ook het laatste woord van de Bijbel getuigt van hem. De hele schriftgemeente gaat over de Heer Jezus. En Filippus heeft de kameling er door mee heen genomen. Om allemaal te wijzen en om alle lijnen te laten uitlopen op Christus. En dan overdenken we in onze laatste gedachte nog, vanaf vers 36, hoe deze kameling een dopeling wordt. Ja, want de reis gaat voort, ze reizen verder over de weg, en dan leidt de Heer het in zijn voorzienigheid ook zo dat er klinkt, zie daar, water. Het is een zeker water. We lezen niet wat voor water het is, er staat geen naam bij. We weten niet of het een rivier is of een beekje. Geliefde doopouders, dat doet er niet toe. Dat doet er niet toe, wat voor water het precies is. Er worden soms mensen gedoopt op hele exotische locaties. In Israël wil men dat doen, waar Johannes de Doper heeft gedoopt. Komen er massa's mensen naartoe. Gemeente, ten diepste doet het er niet toe. Het wordt hier ook niet genoemd. Maar ze komen wel op een plaats waar water is. En dan klinkt het uit de mond van de kamerling. Wat verhindert mij nog? Wat staat mij nog in de weg om gedoopt te worden? En dan klinkt er een belangrijke vraag. En ik geloof dat dat ook de kernvraag is. En er volgt ook een kernantwoord. Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En dan klinkt het uit de mond van de kamerling. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. U zegt, dat is wel erg mager. Ik geloof het niet. Want als we inderdaad mogen zien dat die goede God uit de hemel het allerliefste wat hij had gegeven heeft aan een verloren wereld, dan is dat toch een hele geloofsbelijdenis, of niet? En dat wordt nu uitgebeeld in de doop. Want Christus is de dood ingegaan, is weer opgestaan uit de dood. De dood en het graf konden hem niet houden. En zo wil de Heere vanmorgen ook in het leven van jullie kinderen, doopouders, laten zien wat het betekent om met Christus in de dood in te gaan en met hem op te staan in een nieuw leven, wordt uitgebeeld en afgebeeld in datgene wat vanmorgen plaatsgevonden heeft hier. En omdat de Vader nu afstand deed van zijn Zoon, kunnen wij en onze kinderen in genade aangenomen worden. Dat is een groot wonder. En als we daar iets van verstaan, en als dat wordt uitgewerkt in het leven van onze kinderen, dan gebeurt ook datgene wat we nu tot slot nog lezen. Dan is Filippus opeens weg. Hij wordt weggenomen. En de kamerling, vers 30... reist zijn weg met blijdschap. De kanttekenaren zeggen, zich verblijdende, doorgaande vorm, namelijk uit een gevoelen van vergeving, zijner zonde en van de werking van de Heilige Geest in zijn gemoed. Prachtig. Hij heeft echt iets van vergeving gevoeld. Hij heeft iets van reinigmaking ervaren toen hij daar stond in het water en toen hij iets heeft gezien van Jezus Christus en dien gekruisigd. En dan, gemeente, kan het niet anders overkomen, blijdschap, verheuging. Ja, ik geloof dat waar wordt wat Jesaja heeft gezegd. Nee, niet in dat 53ste hoofdstuk, wat de kamerling las. Want toen is de kamerling al voorbij gegaan aan hoofdstuk 52. En daar lees ik aan het slot, alzo zal hij, dat is de Heere, vele heidenen besprengen. Hoort u het? Vele heidenen besprengen. Ik geloof dat dat hier is gebeurd. De kamerling werd gedoopt. Maar dat er ook waar wordt, in het leven van de kameling wat ik lees in Jesaja 56. En het is een prachtige gedachte om in te beelden dat hij ook dat hoofdstuk heeft gelezen toen de wagen verder rolde. We weten het niet, maar het zou een prachtige gedachte zijn. Want toen kwam die kamerling aan, na hoofdstuk 53, ook bij 56. En dan lees ik daar tot slot, aan het eind van de verkondiging, deze woorden. En de vreemde, kamerling, die zich tot de Heere gevoegd heeft, spreken niet zeggende, de Heere heeft mij gans en al van zijn volk gescheiden. En de gesnedene, de kamerling, zeggen niet, zie, ik ben een dorre boom. Want alzo zegt de Heere van de gesnedenen, die mijn sabbatten houden en verkiezen hetgeen waartoe ik lust heb, en vasthouden aan mijn verbond. En dan komt het, gemeente, ik zal hen ook in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven, beter dan der zonen en dan der dochteren, een eeuwige naam. En wanneer u dan nog even met me mee zou lezen in Jesaja 56, dan lees ik in vers 7, die zal ik ook brengen tot mijn heilige berg en ik zal hen verheugen in mijn bedehuis. Als dat geen vreugde is, als dat geen blijdschap is. Verboden toegang stond er voor de gesnedenen. Maar hier gaat het huis van de Heere open. En de Heere zegt het, ik zal ze verheugen in mijn bedehuis. Hier zien we een glimp van het hemels Jeruzalem, de tempel hierboven, waar deze moorman, deze kamerling, voor eeuwig God mag groot maken. Inderdaad, met de Filistijn en de Tyriër en met andere moren is hij de Godstad binnengebracht. Amen.